Gemeente, vooraf enkele mededelingen namens uw kerkenraad. Donderdagavond hoopt Eefje van der Werfhorst een lezing te geven met als thema in gesprek gaan met je kind over het geloof. De avond, bedoeld voor ouders met opgroeiende kinderen, wordt gehouden in de Open Hof. Inloop is vanaf 7:45. Van harte welkom. Deze week zijn er geen catechisaties. Zaterdagmiddag 1 februari is de klassikale zendingsmiddag. Deze wordt gehouden in de ontmoetingskerk in de CGK in Capelle aan de IJssel. Verdere informatie kunt u vinden op de Scipio-app. Volgende week zondag hoopt ons in beide diensten voor te gaan dominee J. de Bruin. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw en jullie harten tot God. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heeren Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We mogen deze morgen gaan horen over het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En daarom zingen wij nu eerst Psalm 45, het tweede vers. Gort, gort, o held, uw zwaard en uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit en rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. En wat er volgt in Psalm 45... Vers 2.
Thank you.
Die laatste regel die we zojuist zongen, die wijst ook al op de geestelijke strijd waar we iets van gaan horen. En in den krijg geduchte daden doen. Wij stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet en luisteren ook naar de samenvatting die de Heer Jezus ervan heeft gegeven. En willen aansluitend zingen van Psalm 26, het eerste vers. O Heere, doe gij mijn recht, ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. En wat er volgt, Psalm 26, het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van degeen dat boven in de hemel, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de heilige wet al dus samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen verder in het woord van de Heere en we doen dat in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 4 en daarvan de versen 1 tot en met 11. Dus de schriftlezing Matteüs 4, vers 1 tot en met 11. En daar luidt het woord van de Heere onze God aldus. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen, op de rand des tempels. En hij zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet te eniger tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gaan aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af. En zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. En de tekst voor de prediking komt uit Efeze 6, in het tweede stukje van vers 17, waar we lezen: en neemt het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. We zullen de Heere bidden om zijn hulp, de onmisbare leiding van zijn Heilige Geest. En willen ook het tweede zittingsweek van de synode aan de Heere opdragen. En ook bidden voor uw eigen predikant, die daar ook een hele week naartoe mag. Zullen wij samen de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Getrouwe, barmhartige Heere, God van hemel en van aarde. Heere, u bent het die ons deze morgen samenbrengt in uw huis. Onder het woord van u. Ja, om het zo te zeggen, onder het zwaard. Heere, want uw woord is een zwaard. Niet een zwaard om ons te doden, wel om ons te ontdekken aan onze zonden. Dat wel. Wel om ons te doorsteken, maar op zo'n manier dat wij gaan vragen of er een middel is waardoor wij de verdiende straf kunnen ontgaan. Op zo'n manier dat we gaan roepen om een redder. Zoals ook die menigte in Jeruzalem deed. Mannen, broeders, wat zullen wij doen? En toen mocht ook het evangelie verkondigd worden. En velen namen het woord aan, geloofden. Zij bekeerden zich. Heere, we danken u als dat in ons leven zo gegaan is. Als u die genade in ons leven verheerlijkte. Dat u ons aan de ene kant liet zien wie wij zelf zijn voor u, zondaren, ongerechtige mensen. Mensen, jong en oud, die voor u niet kunnen bestaan, maar moeten vergaan. Heer, het is nodig dat we dat gingen zien en inleven. Maar Heere, we danken u dan ook als er geloof kwam in ons leven. Als het woord kracht deed en dat we ons wentelden op de Heer Jezus Christus. Op die volkomen borg en zaligmaker. Op hem die doorstoken werd met het zwaard van uw gerechtigheid. Zwaard, ontwaak tegen de man die mijn metgezel is. Heere, zo hebt u uw zoon overgegeven aan het kruis, opdat wij door zijn offeranden zouden leven. Geprezen bent u, o grote God en koning, als dat ook in ons leven gebeurde. Dat wij van dood levend werden. En dat we niet langer ongelovig over deze wereld voortgingen, maar als gelovige mensen. En dat we de hand op u leerden leggen. En dat u alles voor ons werd. Dat wij aan een einde kwamen met onszelf en dat u zo dierbaar, zo kostbaar voor ons werd. Heer Jezus, dat we het gingen belijden. U bent mijn leven. U bent mijn borg. U bent mijn middelaar, u bent mijn zaligmaker. U bent mijn liefste. Wat een genade, Heere. We prijzen u daarvoor. Heere, wanneer dat nog niet zo is in ons leven. We bidden u dat u dan de bediening van uw woord zegent. Ook deze morgen. Dat het kracht zal doen in ons leven. Dat het ons inderdaad zal laten zien wie we zelf zijn. En dat het ons uitdrijft tot de Heere Jezus Christus. En dat we de wapens van verzet aan uw gezegende voeten neerleggen. Heere, als we onze wapens bij u inleveren, dan is dat ook zo'n wonder van uw genade, dat u ons niet straft, maar dat u ons in genade aanneemt. Heere, laat niemand van ons vertwijfelen aan uw bereidwilligheid om ons te ontvangen. Heer, u bent zo liefdevol, zo bewogen, zo barmhartig, zo genadig. U staat op de kijk, op de wacht, of zondaren tot u komen gevlucht. En Heere, dan zien we het zelf lang niet altijd. Dan menen we met de verloren zoon misschien nog een plaatsje ergens achteraf te kunnen krijgen, in het beste geval. Maar u bent zo'n verrassend en zo'n goeddoend God. U ontvangt de zondaars en eet met hen. Heren, wij prijzen u daarvoor. Bidden u, Heren, dat het woord deze morgen verkondigd mag worden. Wilt u onze oren openen, onze harten neigen? Wilt u ook uw dienaar helpen in het uitdragen van uw woord? Sterk hem en geef een stem om te spreken. Wilt u uw hart over ons openen en ook werken door uw Heilige Geest. We bidden u dat u de duivel van ons weert. Heere, we lezen in uw woord dat de Heer Jezus ook zo belaagd werd door de boze. De boze wilde hem doen struikelen. En de boze is er ook op uit om ons te doen struikelen, om ons in verzoeking te leiden. Maar we bidden u, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En u geeft ons een wapen in handen. En we bidden u, Heere, dat in gelovige handen zal zijn. Want anders zal het ons ook geen nut doen. Wilt u in ieder gedenken die een taak heeft deze morgen. De dienst van de koster, organist. Gedenkt u de broeders kerkenraad. Wilt u ze ook gedenken. Wilt u hen gedenken die vanuit hun woning met ons verbonden zijn. De zieken, als we vanwege andere redenen, mogelijk ook vanwege de ouderdom, niet meer naar de gang naar uw huis kunnen maken. Wilt u ons dan ook in het bijzonder gedenken? Mogen we elkaar aan u aanbevelen, opdragen naar de troon van uw genade. Als we met ziekte te maken hebben, of als we een kruis hebben te dragen, Heere, u weet ervan. Wilt u het kruis dat we te dragen hebben in ons leven heiligen? En dat het ons voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw, aan u mag verbinden. Dat we het gaan zien dat het vaderlijke kastijdingen zijn. Wel kastijdingen, maar u doet het tot ons nut. Opdat we uw heiligheid zouden deelachtig worden. Heren, wilt u gedenken aan het geheel van de gemeente. De jongens en de meisjes, de jongeren, jongvolwassenen, de mensen van middelbare leeftijd. Onze ouderen, zeer ouden, Heere, wilt u ons allen, kon het zijn, voor uw rekening nemen. Ons aanzien in Jezus Christus en niet doen met ons nadat wij verdiend hebben. Maar ons genadig zijn, ons barmhartigheid bewijzen. O Heere, die hebt u toch heerlijk betoond in de zending van uw Zoon Jezus Christus. Moeten wij toch ook in hem geborgen zijn. uw woord zegt toch zo duidelijk dat een ieder die gelooft, dat hij het eeuwige leven zal hebben. Maar Heere, buiten het geloof om, dan is er geen verwachting. Leer ons om te steunen en te leunen op u alleen. Ik blijf op u betrouwen, op u mijn rotssteen bouwen. Ik zal niet wankelen, grote God. We bidden u, Heere, voor de generale synode, die als u het geeft overmorgen weer verder gaat, de tweede zittingsweek. Heer, het is een volle agenda. En niet alleen een volle agenda, maar ook, om het zo te zeggen, een beladen agenda. Met onderwerpen waar de meningen zo over verdeeld zijn. En dan wordt er ook gezocht naar een weg. Heren, hoe zal het nou moeten? Er is eigenlijk niemand die het echt weet. We wentelen onze weg op u. We vertrouwen op u. Wilt u het maken? Heere, geeft u dat we in dit alles getrouw zullen blijven aan uw woord en aan uw inzettingen. Heere, dat is toch het allervoornaamste. Wilt u door de Heilige Geest in onze harten wonen en werken en het woord openen en ons verbinden aan de troon van uw genade? Wilt u uitkomsten geven? Heere, zegen ons. Dat is niet omdat wij daar enigszins recht op zouden hebben, maar wilt u dat uit genade doen. Wilt u alle afgevaardigden gedenken. Mogen we ook de herder en leraar van deze gemeente aan u opdragen, dominee Post, die daar ook een hele week zal zijn. En ook al zoveel heeft moeten doen in de voorbereiding, wilt u hem gedenken en uw genade schenken. Ook alle andere afgevaardigden. Mogen we ook bidden voor het moderamen. De voorzitter, de beide scriba's en de assessoren. Heer, er komt heel veel op en af. Wilt u ze veel kracht geven en wijsheid bij u vandaan? Heer, we bidden u voor het geheel van uw kerk. Voor uw wereldwijde kerk. Wilt u uw kerk bewaren en vermeerderen? Geeft u, Heere, dat uw woord ook vandaag, op deze eerste dag van de week, waarop Christus opstond uit de doden, rijk verkondigd mag worden. En dat uw woord kracht zal doen in vele harten van mensen. En dat uw kerk gebouwd mag worden, uw koninkrijk uitgebreid en uw eer bevorderd, groot gemaakt. Heere, we bidden u in het bijzonder voor de vervolgde kerk. Er zijn er zoveel die vervolgd worden om het getuigenis van uw naam. Heren, wat moeten ze dikwijls lijden. Er zijn zoveel streken in deze wereld waar dat aan de orde van de dag is. We bidden u voor hen, Heren. Wilt u hen vasthouden? Wilt u hen bemoedigen? Versterken? Maar ook vertroosten als het niet zelden er zo diep doorgaat. Heren, wie zal dan staande blijven? Maar Heren, u bent genadig. We hebben dat ook mogen horen. Zo helemaal aan het begin van de dienst. Die niets zal laten varen. Enig werk dat zijn hand eenmaal begon. Heren willen ook ons vasthouden. Want ook wij hebben met verzoekingen en verleidingen te maken. Nee, niet met verdrukking, en daar danken we u ook voor, zoals in zoveel andere delen van deze wereld. Kan wel komen, in welke vorm dan ook. We moeten nu toebereid zijn om niet in te gaan op de listige verleidingen van de Satan, waar Paulus ook over schrijft aan de Efeziërs. We moeten het woord in het geloof ter hand nemen en daaruit leven. Het is uw woord, het is uw stem. Heren, wilt u ons dat uit genade leren en blijven leren? Heren, we blijven altijd maar leerlingen van uw woord. Leerlingen op de leerschool van de Heilige Geest. Weest u ons zo nabij, Heren, in uw gunst, uw goedheid, uw barmhartigheid en uw genade. Wil ons horen in de wegneming in de kwijtschelding van al onze zonden en dat uit genade om Jezus wil. Amen. In Psalm 44, het tweede vers, gaat het over een zwaard. Het is niet ons zwaard dat ons het beloofde land doet erven. Het is alles de gunst van de Heere. Hun zwaard deed hen dit land niet erven. Hun arm deed hen geen heil verwerven. Maar uw rechterhand, uw macht, heeft hun die voorspoed toegebracht. En ook het vierde vers, daarin gaat het ook over strijd en oorlog. Stap ik vol moed ten oorloge, een oud woord voor dan stap ik de strijd in. Ga ik de oorlog voeren. Ik vertrouw niet op mijn stalen boog. Ik vertrouw niet op mijn eigen wapens. Ik weet dat in de hete strijd mij zwaard nog dapperheid bevrijdt. Maar gij verlost de vegenstaat van s vijands macht. Waarvoor wij duchten, ook doet uw hand al wie ons haat met schand en schaamte henen vluchten. Dan zien we dus, het is de Heere die voor ons strijdt. Psalm 44, vers 2 en 4. En u en jij mag de Heere dienen met uw gaven. De Heere zegene u en uw gaven. Zo dadelijk na het amen van de verkondiging zingen we van Psalm 119, vers 77. Geliefde gemeente, soldaten vroeger en ridders in de middeleeuwen, jongens en meisjes, die hadden een zwaard. Een zwaard, dat is een gevaarlijk wapen, waarmee je op de vijand kon aanvallen, hem verwonden of doden. Ja, een zwaard, dat is echt een aanvalswapen. Wat is het diep aangrijpend dat de menigte zwaarden en stokken bij zich had? Wanneer? Toen Jezus in de hof van Gethsemane was, om hem die de vredevorst is gevangen te nemen. Jongens en meisjes, Petrus, die had toen ook een zwaard bij zich. En hij greep het zwaard en hij sloeg zo in één zwaaiende beweging het oor van de dienstknecht van de hoge priester eraf, van Malchus. Nee, Petrus, zegt de Heer Jezus, dat kan niet op mijn goedkeuring rekenen, dat heb ik niet nodig. Keer uw zwaard weder in zijn plaats, want alle die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Nog even doorgaan over het woordje zwaard, de inleiding van de prediking. Van Gods volk zijn er die door het zwaard om het leven gebracht zijn. Niet omdat ze zelf met zwaarden aan het zwaaien waren, maar omdat de wereld hen haatte. Hebreeën 11, vers 37. Ze zijn door het zwaard ter dood gebracht. Zwaarden. Ze zijn vlijmscherp en levensgevaarlijk. Dat zal duidelijk wezen. Maar scherper dan enig tweesnijdend zwaard en doeltreffender dan welk aanvalszwaard dan ook, is het zwaard van de geest. En het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Scherp. Dan moet je het snel wegstoppen, want het is gevaarlijk. Je doet je nog pijn. Nee, wat lezen we in de tekst? Het eerste woordje, of eigenlijk het tweede woordje van vers 17... Neemt het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Het thema van de preek is, het woord van God is scherp als een zwaard. Let op twee aandachtspunten. In de eerste plaats, het zwaard van de geest is het woord van God. Dat is gewoon de tekst. Dus we gaan kijken, wat zegt de tekst nou eigenlijk? Het zwaard van de geest is het woord van God. En dan de tweede gedachte, daarvan zou je kunnen zeggen, dat is meer de toepassing. Het zwaard van de geest in de handen van de gelovigen. Want, nogmaals, de tekst begint met neemt. Dus dat zwaard moet ook in de handen van de gelovigen zijn. Dus het woord van God is scherp als een zwaard. Het zwaard van de geest is het woord van God. En in de tweede plaats het zwaard van de geest in de handen van de gelovigen. Eerste gedachte, het zwaard van de geest is het woord van God. Gemeente, jongens en meisjes, u had het wellicht al verzonnen of bedacht. Zaterdag ben ik bezig met een prekenserie over de geestelijke wapenrusting. En een van de preken is de preek die ik nu ook deze morgen hier in uw midden wil houden. En heel kort loop ik, echt heel kort hoor, dat probeer ik te beloven. Heel kort loop ik even de onderdelen langs die al in de orde zijn gekomen. Het begint met de gordel van de waarheid. Die moet je ombinden, de gordel van de waarheid, om te voorkomen dat je door de leugen struikelt. Vervolgens is er het borstwapen van de gerechtigheid, het harnas. Dat harnas dat beschermt je hart en je longen, je vitale organen. Het is de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dan gaat het over de schoenen van bereidheid van het evangelie des vredes. Nou, heel kort daarover. Als je schoenen aan hebt, dan ben je zijn ook je voeten beveiligd in de geestelijke strijd. En het is ook een teken dat je bereid bent om de geestelijke strijd te strijden. Dat doe je immers niet op je blote voeten. Daarna komt het schild van het geloof aan de orde. Al de vurige pijlen van de boze zul je daarmee kunnen uitblussen. Je hoofd. Je hoofd is in de geestelijke strijd ook maar wat kwetsbaar. Maar ook daar denkt de goede God aan, aan je hoofd. Dat is het eerste stukje van vers 17. Hè? En neemt de helm der zaligheid. Nou, die helm die beschermt ons tegen het verliezen van de hoop. En die helm die bepaalt ons bij de zekerheid van de zaligheid. Nou, al deze onderdelen die ik nu heel kort heb aangestipt, die zijn eigenlijk ter bescherming. Alleen het laatste onderdeel, dat is een aanvalswapen. Wat ik even helemaal begin van de preek ook zei. Hè? Dus de christelijke strijder heeft één wapen om aan te vallen. Eén wapen. Dan denk je, ja, dat is misschien een beetje weinig. Nee, toch is het voldoende. Het is afdoende, want het is het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. Heel eventjes over wat voor soort zwaard nu Paulus bedoelt. En dat bedoel ik nu even heel letterlijk. Want Paulus die zat in Rome, in zijn gehuurde woning, maar hij was niet vrij. Er was een soldaat die hem bewaakte. En hij zag die Romeinse soldaat met die legeruitrustingen. En dan ziet hij die Romeinse soldaat met zo'n zwaard. En wat voor zwaard is dat nou eigenlijk? Dat is nou niet zo'n lang zwaard waar je misschien aan denkt bij het woordje zwaard. Maar het is een klein, zo'n kort zwaard. Het is echt een aanvalswapen. Zo'n lang zwaard is natuurlijk ook een aanvalswapen. Maar meer in een man tegen man gevecht. Als de vijand je dicht op de huid zit, dan kun je met zo'n lang zwaard niet echt meer uit de kanten. Maar als je nou zo'n kort zwaard hebt, dan kun je dat nog pakken. En ja, het klinkt allemaal een beetje bloederig deze morgen, maar ja, dan kun je toch nog het vege lijf redden met zo'n kort aanvalszwaard. En de vijand ermee verwonden of doden. Wel, zo'n zwaard bedoelt Paulus. En daarmee wordt dus het woord van God vergeleken deze morgen. Er is dus iets om mee aan te vallen. En als die vijand me dicht op de huid zit en mij eronder probeert te krijgen, dan heb ik nog een zwaard tot mijn beschikking. Maar let wel goed op deze morgen. Het is het zwaard van de geest. Waarom zeg ik dat nou zo expliciet? Ja, dat zegt de tekst. Maar ook dit, het is dus niet een wapen van eigen makelij. Het is dus niet een wapen uit eigen wapenfabriek. Kijk, als wij zelf een wapen zouden mogen kiezen in de geestelijke strijd, dan zou u wellicht met het wapen van uw eigen gerechtigheid voor de dag komen. Het zwaard van eigen vroomheid. En denken dat we daarmee wel staande kunnen blijven in die geestelijke strijd. Of een ander die zou het zwaard van de eerdere geestelijke ervaringen voor de dag halen. En menen dat je dan ook nog wel staande kunt blijven. Of een ander die bouwt toch wel op zijn eigen goede werken. Nou, ik zou van alles kunnen noemen, maar dat alles om in het beeld van van de taal van het beeld te blijven, dat alles snijdt Paulus af. Het gaat hier om het zwaard van de geest. En daar moeten de christelijke strijders even een pas op de plaats maken. En als we dat dan zo horen, het is het zwaard van de geest, dus ook maar heel snel die eigen wapens weer wegstoppen. Als u daarmee aan het vechten was in de geestelijke strijd, dan hoort u deze morgen dat u die wapens maar heel snel en heel radicaal en heel definitief moet opbergen en ze nooit meer uit de kast halen. Want u hebt er niks aan. Want lezen wij niet die bekende woorden in Zacharia 4 vers 6? Niet door kracht, nog door geweld. Maar, u weet hoe het verder gaat, hè? Door mijn geest zal het geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen. Het ene aanvalswapen is niet uit ons, maar het is van God. Daar staan we nog even langer bij stil. Want op dat punt is het ook goed om naar jezelf te kijken, te reflecteren. Ik bedoel dit. Zijn we daar nu gelukkig mee geworden dat het wapen het zwaard van de geest is? Zijn we de Heere daar dankbaar voor? Dat het zwaard van de geest is. Wanneer ben ik dat nou? Nou, dan zul je toch door diezelfde Heilige Geest er toch in bepaalde mate onderwezen zijn dat jouw kracht je geen baat brengt in de strijd. Maar als de Heere jezelf laat zien en er iets van laat doorleven, dat je zo krachteloos bent en zwak, teer. Al ben je topfit en al werk je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, maar in de geestelijke strijd gemeten. Dat geldt toch wat we in de catechismus belijden, wij zijn van onszelf zo zwak, dat we niet een ogenblik kunnen bestaan. Als je daar iets verkent in je leven, dan word je nou ook zo dankbaar dat de Heere zijn wapen geeft. Stel ervoor dat de Heere had gezegd, ja, maar je moet zelf doen. Maar als je dan ervaart van, ja, maar ik kan het helemaal niet, ja, dan is het zonder hoop. Maar nu is het niet zonder hoop, want wij horen en nemen het zwaard des geestes. Ja. Nou, is dat iets waar u nou zo gelukkig mee bent? Een boodschap uit de hemel, een geschenk bij God vandaan. En ik denk echt te moeten zeggen en te mogen zeggen, daar ben je alleen als de Heer je echt ook ontdekt aan je eigen verlorenheid, je zwakheid en je onkunde. Anders zegt het ons toch niet zoveel. Ja, je begrijpt wel wat de tekst zegt, maar ja, je bent er dan ook misschien zo ongevoelig onder. Maar voor hen, in wie de Heer een goed werk begonnen is, is dit een boodschap om mee op de knieën te komen, om God ootmoedig te danken. Heren, ik mag de uwe zijn. Door genade. Maar de vijanden, heren, de vijanden zijn zo talrijk en gevaarlijk. En in de strijd tegen de listige verleidingen van de duivel en alle duistere machten die rondgaan en ook op mij aanvallen, red ik het niet. Maar dank u, lieve heren. U geeft mij het zwaard van de geest. Het zwaard van uzelf. Want de geest is God. Het wil dus zeggen, lieve heren, dat u zelf voor mij gaat strijden. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijt verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots een vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaggelijk oog al sidderende vluchten. Oftewel, God zelf treedt aan de spits. Wat houdt dat nou in, hè? Dat zwaard van de geest. Hoe gaat de Heere dan voor ons strijden? Hoe gaat hij dat doen? Betekent het, zoals we dat ergens in het Oude Testament lezen, als de stad Jeruzalem omringd wordt door duizenden en duizenden vijandige troepen, Assyriërs? Gaat het dan zo? Toen voer de engel des Heren uit en sloeg in het leger van Assyrië 185.000. Dan zeg ik het even heel, heel eenvoudig. Probleem in één keer opgelost. In één keer opgelost. Zo. Dat is wat. Of betekent het zwaard van de geest, zoals we dat in het Nieuwe Testament lezen, dat de Heere door de geest van zijn mond de ongerechtigen zal verteren? In één keer weg. En dat de Heere zelf tegen de vijanden krijg zal voeren met het zwaard van zijn mond. We lezen dat in Openbaring 2, vers 16. Nou, dat had u natuurlijk al aangevoeld. Dat betekent het dus hier niet. Dat is niet wat zwaard van de geest betekent in Efeze 6. Want het zwaard van de geest is Gods woord. Het gesproken en het geschreven woord van God. Het zwaard van de geest betekent dus niet in onze tekst het oordeelswoord van God op de jongste dag, of een oordeel van God in de tijd, zodat in één keer al die vijanden uitgeschakeld zijn. Nee. Het zwaard van de geest, jongens en meisjes, heb je je zwaard meegenomen vanochtend naar de kerk? Jawel toch? Het ligt vlak voor je. Ik heb het hier in mijn hand. Dit is het zwaard. Het ligt thuis op je nachtkastje. De Bijbel. Nu kan het zijn, en leggen we even de vinger bij, dat is belangrijk. Nu kan het zijn dat iemand heel eerlijk denkt, ja, dat vind ik dan toch wel tegenvallen eigenlijk. Ik had het spectaculairder verwacht, dat wapen. Maar dan vergis je je. En dan is er ook een bepaalde vrees. Als dat nou je gedachte zou zijn, hè, dan is de vrees dat je zelf nog nooit de echte kracht en de scherpte van het woord ervaren hebt in je leven. Dat je nog niet dodelijk verwond bent geraakt door het woord en ging belijden. Ik ben ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. En dat je nog nooit hebt ervaren in je leven dat het evangelie van Christus een kracht van God is tot zaligheid. Een ieder die gelooft. Want het is toch echt waar wat we lezen in Hebreeën 4 vers 12. Het woord van God is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Dus het zwaard van de geest is scherp. Scherper dan een zwaard. Het is door de geest zelf geïnspireerd. Al de schrift is van God ingegeven. En wie is God? De almachtige, de getrouwe en volkomen. Hoezo zou iemand dan nog durven denken deze morgen, dat valt wat tegen. Het woord van God. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God blijft in der eeuwigheid. En de Heilige Geest is God. En het wapen dat hij zelf gesmeed heeft, Gods woord, dat geeft hij aan zijn kerk. Wat een wapen, wat een voorrecht, wat een genade, dat de Heere zo aan de zijnen denkt, aan zijn kerk, dat hij ze maar niet een wapen geeft, maar het woord Gods, dat die eeuwige geest zelf liet schrijven. Levend en krachtig. Daar is de strijdende kerk hier beneden echt goed mee af. Is dat ook uw belijdenis geworden? De ervaring van uw leven. Laten we even kijken naar Matthäus 4. Want Christus heeft zichzelf van dit zwaard bediend. Nadat de Heer Jezus gedoopt is, dan wordt hij door de Heilige Geest weggeleid in de woestijn, om daar verzocht te gaan worden door de duivel. Gods Zoon is op aarde gekomen als tweede Adam. De eerste Adam, die heeft naar de stem van de duivel geluisterd. Hij liet het zwaard van de geest, om het zo te zeggen, kletterend op de grond vallen. En was toen machteloos, zijn vrouw trouwens ook, Eva. De Heer Jezus moet nu gaan laten zien dat hij die ene rechtvaardige mens is die wel staande blijft. Hij moet gaan laten zien dat hij geheel geschikt is om de duivel zijn kop te gaan vermorzelen. We zullen niet uitvoerig op de geschiedenis ingaan, maar we zien wel heel duidelijk dat de Heer Jezus zelf het zwaard van de geest gebruikt. De duivel verzoekt Christus. Zegt tegen de stenen dat ze brood worden. Als zoon van God hoeft u toch zeker geen honger te lijden. En kniel van mij neer en ik zal u al de koninkrijken van de wereld geven en hun heerlijkheid. Dan ontloopt u de kruisdood. Want bij uw vader moet u door lijden en sterven tot heerlijkheid. Maar, en dat is die gemene, die lage verleiding, verzoeking van de duivel. Bij mij hoeft dat niet hoor. Bij mij krijgt u alles zonder lijden en sterven. En dan die andere verzoeking nog. Ik zie trouwens dat de volle God dat Lucas heb aangehouden in mijn preek. Maar het zijn dezelfde verzoekingen. De derde verzoeking in Lucas is dat dan. Hè. Laat maar eens zien dat de Vader voor u zorgt. U bent toch immers zijn zoon? Laat maar eens zien dan. Hij heeft toch beloofd dat de engelen u op de handen zullen dragen? De duivel haalt dan Gods woord erbij. Nou, dan moet je uitkijken. Uit Psalm 91. Hij past het wel een klein beetje aan. Hij laat een stukje weg. Moet je thuis maar eens vergelijken. Psalm 91 vers 11 met hoe de duivel het zegt. Bijna hetzelfde. Ja, dat is waar. Bijna hetzelfde. Maar daardoor toch helemaal niet hetzelfde. Maar los daarvan. Ga ik nu niet verder op in. 3 keer krijgt de verleider 0 op het rekest. Vers 4. Er staat geschreven. Vers 7. Er is wederom geschreven. Vers 10. Want er staat geschreven. En dan vers 11. Zie je die overwinning van de Heer Jezus? Toen liet de duivel van hem af. En zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem, de Heer Jezus. Christus, dit is echt vol genade dit hoor. Christus als de tweede Adam bleef staande in deze listige verzoekingen van de duivel. En hoe Christus hier met het woord omgaat, daar gaat het ons nu vooral om, hè? Hoe Christus hier met het woord omgaat, is voor ons ook een voorbeeld. Ja, hoeveel te meer moeten wij dat doen? Het woord gelovig ter hand nemen. En dat is ook de opmaat naar de tweede gedachte. Het zwaard van de geest in de handen van de gelovigen. De tekst luidt. En neemt het zwaard des geestes het welk is Gods woord. En dat woordje neemt heeft betrekking op de helm, maar ook betrekking op het zwaard. En dat is dus een bevel. De Heere reikt aan en de christelijke strijders boren aan te nemen. Het woord moet in de handen van de gelovigen zijn. Ik zeg dat bewust, gelovigen, want het gaat in Efeze 6 over gelovigen. Die toegerust worden. In vers 10 staat, voorts mijn broeders. En daarmee worden ook de zusters bedoeld. Zij krijgen te horen, doet aan de gehele wapenrusting van God. En daar hoort het zwaard dus ook bij. Neemt aan. Maar voordat we verder gaan, als ik nou niet bij die broeders hoor van vers 10 of bij die zusters. Weet je wat dat dan betekent? Dat je dus aan de verkeerde kant staat. Aan de kant van Gods tegenstander. Dan dragen we nog de wapens van verzet tegen God en zijn gezalfde. Misschien met een vrome jas aan, dat kan. Of een wereldse jas of iets wat daartussenin zit, dan dragen we geen wapens van het licht, maar van de duisternis. Als dat nog zo is bij u of bij jou, geef je dan toch over aan de Heere. Wie wil er nou strijden aan de kant van iemand die al lang overwonnen is? Doe je toch niet? Leg al je wapens van verzet toch aan de voeten van de Heere neer. En wonder van genade. Echt hoor, wonder van genade. Hij vergeeft je. Hij ontvangt zondaars. En hij geeft ze een nieuw bestaan. Een voorbeeld. Uit Gods woord. Dus mensen die eerst nog aan de verkeerde kant stonden. En die overgezet werden in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Die dus zich leerden overgeven. Een voorbeeld. Komt uit Handelingen 2. Daar trof Gods woord doel. Het zwaard van de geest doorstak vele harten. Het is na de Pinksterpreek van Petrus. Toen gingen die mensen zien. Wij liggen verloren. Wij hebben door onze zonde Christus gekruisigd. En ze gingen roepen. Mannen, broeders, wat zullen wij doen? En En Petrus verkondigde deze verslagen zondags het evangelie. En er waren, zo lezen we het in Handelingen 2, er dankzij Gods genade velen die het woord graag aannamen. En zo gingen ze van het ene kant over naar de kant van de Heer Jezus. Kwamen ze aan de goede kant te staan. Hè? Ze werden overgezet in de geestelijke strijd. Toen begon de geestelijke strijd pas echt. Hè? Toen ze het evangelie aannamen. Dan begint het pas echt. Zijn er deze morgen ook hier in de kerk? Verslagen vanwege je zonde, je ongerechtigheden. Maar zo gelukkig, zo dankbaar met het evangelie van Gods genade in de Heer Jezus Christus. Nou, daar kunt u uzelf toch wel op nazien. Is het evangelie voor u, voor jou en voor mijzelf een parel van onschatbare waarde, waar u alles voor over hebt? Als we Christus nodig hebben, als we hem aanroepen, als Christus alles voor ons geworden is, dan behoren wij ook tot de broeders en de zusters. En ben je een geestelijke strijder? Hoewel de een het misschien zwaarder heeft in die geestelijke strijd dan de ander, maar we zijn allemaal dan in die geestelijke strijd gezet. Want door vele verdrukkingen moeten wij ingaan in het Koninkrijk Gods. Nou, in deze geestelijke strijd worden we dus opgeroepen om Gods woord ter hand te nemen. Want met Gods woord kan de duivel op afstand gezet worden, verjaagd worden, omdat je gelovig de vinger legt bij Gods beloften. Bij wat God gezegd heeft in zijn woord. Er staat geschreven. Mijn koning zegt, er staat geschreven. En daarmee kun je de geestelijke strijd strijden. Kijk, ik geef een paar voorbeelden. De duivel kan Gods kinderen laten denken dat God hen vergeet. Hij hoort je niet hoor. Hij ziet je niet. Hij is je al lang vergeten. Je roept al zo lang tot hem vanwege dit of vanwege dat. En moet je nou eens zien, is er ook maar iets veranderd in je lot? Weet je wat Gods kind dan mag zeggen, weg duivel? Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Of, iets anders, je voelt de begeerte in je hart opborrelen. Een vijandige. Zondige gedachten wil terrein winnen in je hart en in je leven. Maar rustig laten doormarcheren die vijand, die zondige gedachten. Nee, de Heere heeft toch zijn zwaard in de handen van de gelovigen gegeven. En dan mag je die zondige gedachten bestrijden met, ook met de wet van God. Gij zult niet begeren, uw naast een vrouw. Uw naast een huis. En vul maar in. Een ander krijgt het voor de voeten geworpen van de boze. Dat hij bij de Heere niet meer aan mag komen. Met zijn zonde en met zijn ongerechtigheden. Deze boze influistering die mag, om het zo te zeggen, doorstoken worden. Met het woord van God. En wat lees ik dan in het woord van God? En indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Een andere vijand die zich ook zo graag aandient aan de poorten van ons hart, aan de poorten van het hart van Gods kind, is de verleiding om het allemaal niet zo nauw te nemen met het leven van de Heere. Je mag best een beetje met de wereld meedoen, wel die vijand die moet ook doorstoken worden met het woord van God zelf. Bijvoorbeeld met het vers dat we lezen in Jacobus 4 vers 4... De vriendschap der wereld is een vijandschap Gods. Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, wordt een vijand Gods gesteld. En zo kunnen deze en nog vele, want er zijn er vele, vele andere vijanden bestreden worden, aangevallen worden met het woord van God, het zwaard des geestes. Het zwaard van de geest in de handen van de gelovigen. Niet laten vallen dus dat zwaard. En ook niet laten verstoffen. En niet van zijn scherpte beroven door de inhoud ervan aan te passen aan onze moderne tijd. Jongens en meisjes, misschien is er wel iemand van jullie die wel eens een keer de Christenreis al gelezen heeft. Vast wel. En op zijn pelgrimstocht komt Christen een levensgevaarlijke en een verschrikkelijke vijand tegen. Apollyon, een van de namen van de duivel. Ik meen uit Openbaring 13. Het is een gemene duivel. En het wordt een gevecht op leven en dood. En dan gebeurt iets wat heel erg is. In die strijd verliest Christen zijn zwaard. Jongens en meisjes, hoe moet het nou? En het ziet er niet goed uit voor Christen. Het is nog maar even. En de duivel gaat hem helemaal verpletteren. Maar nog net. Ja, het wordt ook wel heel spannend verteld hoor. Maar dan nog net kan Christen dan weer dat zwaard pakken. Hij ligt al helemaal op de grond. Hij kan er nog net bij. En toch nog die duivel zijn doodsteek geven. Zodat die duivel vlucht en van hem aflaat. En Christen citeert dan Gods woord. Twee citaten noemt hij. Micha 7 vers 8. Je kunt het thuis nalezen. Verblijd u niet over mij, mijn vijand. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. En dan die jubeltekst uit Romeinen 8 vers 37. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Kijk, dat is nou in het geloof Gods woord hanteren. Een goed gebruik van het zwaard van de geest, Gods woord, is dus een gelovig gebruik. Maar nu de andere kant. Een ongelovig gebruik van Gods woord maakt het woord van God bot en krachteloos. Oh, dat woord blijft wel scherp hoor. Maar in onze hand is het dan bot. Als we niet geloven, zullen we het woord ook niet gebruiken in de geestelijke strijd? Ik geef een voorbeeld. Kijk, als we er zo aan twijfelen of God bereid is om zondaren hun zonde te vergeven om Jezus wil, dan bewijzen wij onszelf ook een hele slechte dienst in de geestelijke strijd. Nog los daarvan dat het tot grote oneer is van God om zo te denken. Maar we bewijzen ook onszelf een heel slechte dienst. Wij maken dan het zwaard bot. Wat moet je nou met een bot zwaard in de strijd? Zien we hoe enorm belangrijk het gelovige gebruik van het woord van God is? Een voorbeeld. De Heere beloofde talloze keren aan de kinderen Israëls het beloofde land. Die belofte kun je heel wat keren lezen. En dan in Numeri 13 vers 2 zegt de Heere tegen Mozes: zend uw mannen uit die het land Kanaan verspieden, het welk ik de kinderen Israëls geven zal. Nou, jongens en meisjes, zijn er 12, hè? 12 verspieders. Wie geloven de belofte? Nou, 10 van de 12 niet, hè? 10 van de 12 niet. Die zien er totaal geen been in. Ze hebben dat allemaal zo eens bekeken. En ze komen terug en ze zeggen: het zal ons nooit lukken om het beloofde land erfelijk in bezit te krijgen. Die grote versterkte steden, die reuzen die er wonen. En het woord van God was bij hen in ongeloofshanden. En inderdaad, en dat is heel ernstig. Ze zijn nooit in het beloofde land gekomen. Nee, niet omdat de Heere geen belofte had, maar omdat ze die belofte niet geloofden. Ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Hebreeën 3 en 4. Bij Caleb was het zwaard het woord van God in een geloofshand. Wat een verschil. Ook bij Jozua trouwens. En Caleb zei: laat ons vrijmoedig optrekken en dat erfelijk bezitten, want wij zullen dat voorzeker overweldigen. Heeft de Heere het niet beloofd? Wat een verschil, hè? De Bijbel moet dus niet in ongeloofs, maar in geloofshanden zijn. Iemand zegt, en het is terecht hoor dat u dat dan zegt: ja, maar wij hebben dat geloof toch niet van onszelf? Ja, maar wacht eens even. Leert Gods woord niet dat hij het u en jou geven wil door de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilige evangelie? En als de Bijbel in geloofshanden terecht is gekomen, is het trouwens wel zaak dat die gelovigen met dit zwaard leren omgaan. Je moet wel oefenen met het zwaard. En jij ook. En ik ook. Elke dag weer. Nou, heel concreet, het woord lezen. Het woord openen. Lezen uit het woord. Biddend lezen. Vraag aan de Heere. Kun je bijvoorbeeld doen, hè, voordat je uit je Bijbeltje gaat lezen, dat je eerst een kort gebed tot de Heere opzendt. Heere, wilt u mij daarin ook leiden? Door de Heilige Geest. Ik vergeet het wel eens, zeg ik heel eerlijk. Is niet goed. Maar bidden om de Heilige Geest. Heere, wilt u dat toepassen, dat ik eruit mag leven? Christus geeft ons een opdracht. Onderzoekt de schriften. Doe dat. Ook als je nog geen zekerheid hebt, ja juist dan, hou aan en blijf het doen. Als je nou bij de Heer hoort, je moet oefenen met dat wapen. Lezen, onderzoek de schriften. Want het zwaard des geestes is Gods woord. En de Heere geeft dat aan de gelovigen in de strijd die ze te strijden hebben. Dat ene wapen. Zegt, ja, maar ook het gebed, ja zeker. He, daar gaat Paulus ook over schrijven in vers 18. Maar we letten nu op dit wapen. Het wapen van Gods woord. Heb jij het woord van de Heere lief gekregen in je leven? Omdat Christus erin wordt geopenbaard die uw leven is. Hij die getroffen werd door het zwaard van Gods oordeel. Zwaard. Ontwaak tegen de man die mijn metgezel is. Ja, het woord van de Heere lief gekregen in mijn leven. Herken je dat? Waarom? Het is zijn woord. Het woord van mijn God en koning. Het woord van mijn hemelse vader. Zou je het woord van je vader niet lief hebben? Ja, met zijn woord in mijn hand. En in mijn hart kan ik de geestelijke strijd strijden en overwinnen. De Gods genade. Overwinnen. Biddend. En Gods woord bestuderend. Zie mijn ellende, o Heer. Help uw knecht. Want uw wet is in mijn hart geschreven. Ai, twist gij zelf mijn twistzaak naar uw recht. Verlos mij. Sterk met nieuwe moed mijn leven. Naar het goddelijk woord. Mij gunstig toegezegd. En mij ten troost. In angst en druk. Gegeven. Gegeven. Het woord. In de handen. Van de gelovigen. Amen. zullen wij samen bidden en danken. Grote God en Koning, we naderen tot u in het gebed. We danken u, Heere, dat dat mag. Dat u ons daartoe uitnodigt. En dat dat kan en mag in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En we bidden u, Heere, dat u ons hoort en ook verhoort in zijn naam. Heere, wilt u voor ons strijden? Wilt u ons bewaren in de geestelijke strijd? We danken u, Heere, voor het woord dat u ons geeft in die geestelijke strijd. U lost het, om het zo te zeggen, niet in één keer voor ons op, dat al die vijanden weggevaagd worden door de geest van uw mond, maar u geeft ons te strijden in dit leven. Maar Heere, met het woord in de hand en in het hart zal het goed gaan. De strijd zal niet makkelijk zijn, de strijd zal bij tijden zwaar zijn. Maar Heere, leer ons voor het eerst en telkens opnieuw om uw woord ter hand te nemen. Om te leven bij wat u zegt. Er staat geschreven. Heere, dat we ons daar gelovig op verlaten. Op uw belofte, op uw woord. U bent getrouw. Heer, als we moeten gaan leunen en steunen op woorden van mensen, nee, dat zal ons niet baten. Maar u bent waarachtig. U bent geen man dat u liegen zou. En daarom mogen wij ons vrijmoedig wentelen op u en wat u tot ons zegt. Heer, wij danken u dat u dat wapen ons geeft. Leer ons dat wapen ook gelovig te gebruiken. Naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we het woord zouden aanpassen. Bot maken. Laten verstoffen. Dat we het niet gebruiken. Heere, oefen ons in de strijd. U roept ons daartoe op. Onderzoekt de schriften. Heere, wil met ons meegaan als we zo meteen van hier gaan. Breng ons vanavond weer samen onder uw woord. Gedenk aan onze broeder dominee Post. Wilt u hem helpen in het uitdragen van de verkondiging, het bedienen van uw woord? Heere, bewaar ons ook tussen de diensten door. Breng ons veilig thuis. Wil een bijzonder met hen zijn die alleen thuis komen. Als er verdriet is. Rouw in ons leven, een gemis, een kruis. Heere, wil bij ons zijn, wil met ons zijn. Niet omdat we het verdienen, maar Heer, omdat u zo goed bent. Genadig en barmhartig, hoor ons toch. In Jezus' naam. Amen. We willen tenslotte zingen van Psalm 149, het derde vers, het laatste stukje van deze psalm luidt: hun hand aanvaardt een scherp, tweesnijdend zwaard. Psalm 149, vers 3. Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.